Nooit meer oorlog. Plus jamais de guerre. No more war. Ni vida, krieg. Dat was de slagzin, misschien weten we het, op de IJzertoren in Diksmuiden. Die werd opgericht in 1930 als reactie en aandenken aan de slachtoffers uit de bloederige Eerste Wereldoorlog. Een oorlog waarbij geschat tussen 15 en 20 miljoen mensen om het leven kwamen. We weten allemaal dat die vrede in Europa daarna niet lang geduurd heeft. De Tweede Wereldoorlog die kwam snel erachter en die was nog bloediger. Daar spreken we en denken ze dat er meer dan 50 miljoen mensen het leven verloren hebben. En het gekke is, die IJzertoren die werd opgericht als herdenkingsmonument voor Vlaamse gesneuvelden in der tijd. Een toren die schreeuwt voor vrede, wordt in 1946 opgeblazen bij een aanslag. Ik denk dat ons dat veel vertelt over de mens. Een symbool voor herdenking en vrede wordt vlak na de Tweede Wereldoorlog zelf vernietigd. Als we kijken, dan zien we dat er sindsdien talloze conflicten en oorlogen gaande zijn. Cijfers van een vredesinstituut in Stockholm die zeggen dat er in het jaar 2021 in 46 landen oorlogen en conflicten aan de gang waren. Sinds 2010 groeit het aantal oorlogen jaar na jaar. De mens verlangt naar vrede. En toch wordt die hoop op blijvende vrede hier op aarde hoe langer, hoe minder, als we rondom ons kijken. Nu is de vraag, wat betekent vrede? Van Dalen, voor de jongeren onder ons, dat is een woordenboek, zegt het volgende. Vrede is een toestand in rust of een toestand van normale verhoudingen tussen twee staten. Eigenlijk kunnen we zeggen, in onze taal betekent vrede dat er geen oorlog is. Vandaag wil ik met jullie, voor we naar het avondmaal, eenvoudig naar de Bijbel kijken en zien wat die zegt over vrede. En als we dat doen, dan gaan we zien dat vrede in Gods woord eigenlijk een veel ruimer begrip is dan alleen maar geen oorlog. En ik wil met jullie beginnen door naar een aantal passages uit het Oude Testament te kijken. Het woord voor vrede, wat daar gebruikt wordt, dat kennen jullie waarschijnlijk allemaal, dat is het woord shalom. En zoals ik al zei, de betekenis van dit woord is veel uitgebreider dan vrede in ons taalgebruik, de dag van vandaag. Als eerste kijken we naar Jozua 9, vers 15. U heeft een schema, u mag meelezen of gewoon luisteren. Jozua 9, vers 15. Misschien kent u het verhaal nog, we zijn hier bij de list van de Gibeonieten. Die hadden zich verkleed, die doen alsof ze uit een ver land komen. En de Israëlieten zien dat voor zich gebeuren, die kijken van maar het eten wat ze bij hebben, die zien een paar schamele resten van voedsel en eigenlijk trappen ze in de val. En dan staat er het volgende in Jozua 9, vers 15. En Jozua sloot vrede met hen en sloot een verbond met hen dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed. Dus wat gebeurt er? Jozua sluit vrede. Geen oorlog meer, maar rust. En hier zien we dat er zelfs een verbond bij is dat ze elkaar beschermen en te hulp schieten. Dus vrede is ook afwezigheid van oorlog. Maar vrede werd bijvoorbeeld gebruikt als een groet of als twee mensen afscheid namen. Kijken we naar Exodus 4, vers 18. God heeft Mozes geroepen bij de braamstruik en Mozes besluit om terug te gaan naar Egypte. En hier zien we dat hij afscheid gaat nemen van zijn schoonvader in Exodus 4, vers 18. Toen ging Mozes weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jethro. En hij zei tegen hem, laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders, die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jethro zei tegen Mozes, ga in vrede. Mozes wil eigenlijk in een goede verstandhouding vertrekken. Daarom gaat hij nog afscheid nemen. En dat gebeurt ook. Jethro zegt, ga in vrede. Die wenst hem eigenlijk gewoon alles toe. Wat goed is. Ik wens u het goede toe. Ga in vrede. Vrede spreekt dus eigenlijk over een algemene staat van welvaart en welbevinden, zouden we kunnen zeggen. Zoals bijvoorbeeld in Psalm 73, vers 3. Daar zegt Asaf het volgende. Want ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Wat Asaf hier doet, is die is eigenlijk de mensen rondom die niet geloven, die goddeloos zijn, wat aan het observeren. En wat ziet u? Die mensen die moeten niks weten van God, die moeten niks weten van Gods gebod. En hij gaat zijn eigen toestand, zijn eigen miserie vergelijken met hun welvaart. En wat zegt hij? Ja, het lijkt beter met hun te gaan dan met mij. Hun leven loopt op wieltjes. Ze hebben voorspoed. Hè, dus ze hebben vrede. Die vrede spreekt ook over geestelijke rust. Hè, rust in ons hoofd. Zoals bij David in Psalm 4, vers 8. Wat zegt hij? In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Want u alleen, Heere, doet mij veilig wonen. Hè, David is omgeven door vijanden, toch vindt hij rust bij God. En hier zien we meteen al wie de bron en de basis van vrede is. De Heere God. David vertrouwt op God en God zorgt voor hem. Tot slot uit het Oude Testament, Leviticus 26, vers 6. Waar de Heere zegt, ik zal vrede in het land geven, zodat u kunt slapen zonder dat iemand u schrik aanjaagt. Ik zal de wilde dieren uit het land wegdoen en geen zwaard zal meer door uw land gaan. Hier zien we al dat ook in het Oude Testament de verwachting was dat God die shalom zou brengen. En hier krijgt het volk de belofte van God dat God zegt, ik zal u vrede geven als u mijn wet volgt. Ze zullen vrede in het land krijgen en ervaren. Ze zullen rustig slapen, want er is niks meer om bang voor te zijn. Er waren in die tijd daar leeuwen en beren, dat weten we uit de Bijbel. Nu, daar zal u geen last meer van hebben. God zegt van, ik zal u bescherming geven voor wilde dieren en ik zal zorgen dat er geen oorlog meer zal zijn. Heel kort, als we kijken naar vrede in de Bijbel, dat gaat om meer dan alleen maar een beetje rust en afwezigheid van oorlog. Het spreekt over een algemene staat van welzijn. Een ander woord is deugdelijkheid. Een leven dat volledig op rust is. Ik wil met jullie dadelijk samen zien dat God vrede is. God bewerkt vrede en hij geeft ons vrede. Als eerste, God is vrede. Misschien staan we daar niet zo vaak bij stil, maar vrede is eigenlijk een deel van wie God is. Dat hoort bij zijn wezen en zijn karakter. We zouden zelfs kunnen zeggen dat vrede een van Gods eigenschappen of perfecties is. Lees maar eens mee in 1 Korinthe 14, vers 33. Daar staat, want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen. Als u naar de hele passage hier gaat kijken, die passage spreekt over orde in de eredienst. Wat staat er eigenlijk? Onze aanbidding moet het karakter van God weerspiegelen. Waar Gods geest heerst, daar is vrede en harmonie. En die orde die vindt zijn oorsprong in Gods karakter. Hij is geen God van wanorde of van verwarring. Nee, dat zijn de heidense goden. Onze God is een God van vrede en harmonie. En hij wordt ook regelmatig zo genoemd. Bijvoorbeeld Romeinen 15, vers 33. Tegen het einde van de brief daar staat, en de God van de vrede zij met u allen. Hij is de God die vrede geeft. Hij is de bron. Hij is de gever van vrede. En die vrede, die spreekt over alle zegeningen en goede dingen die hij ons geeft. Nu al, maar ook de toekomst, waar we naar uitkijken. Gods wijsheid brengt ook vrede. Spreuken 3, vers 17. Een vers dat spreekt over de wijsheid. Daar staat, haar wegen, dus de wegen van de wijsheid, zijn lieflijke wegen. Al haar paden zijn vrede. De wegen van de wijsheid, dus ja, Gods wegen, zijn goede en lieflijke wegen. Al haar paden die wij als mensen kunnen bewandelen, zorgen voor vrede, voor voorspoed, harmonie, compleetheid. Dat is wat hier staat. Ik hoef het u niet uit te leggen, we weten waar een weg voor dient. We kunnen op een weg rijden met een auto, we kunnen op een weg wandelen en die weg die leidt ergens naartoe. Nu, als we doen wat God vraagt, als we op de weg van zijn wijsheid wandelen, hebben we die belofte van vrede. De God van vrede, die kijkt ook naar de verwarring van de mensen. En we zien dat hij met compassie naar mensen kijkt. Dat zien we in Jesaja 54, vers 10 en 11. En daar staat het volgende. Want al zouden bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goedertierenheid zal niet van u wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. En dan spreekt hij iemand aan. U ellendige, door stormweer voortgedrevene. En het woord wat hier staat, is het woord voor wanorde en chaos, wat we daar straks in 1 Korinthe zagen. Dus het tegenovergestelde van God. En ongetrooste. Dus wat zien we? Er is chaos bij ons, bij de mensen. Ondanks de zonde en de miserie die wij ervan gemaakt hebben, zien we daar tegenover God die een ontfermer is. God die compassie heeft en die voor vrede zorgt. En in het geval van deze tekst gaat het specifiek over de belofte van vrede aan Israël. Maar die belofte die heeft God volbracht door verlossing te brengen in Christus. Het evangelie, zijn blijde boodschap, is een evangelie van vrede. Dat zien we bijvoorbeeld bij de wapenrusting, Efeze 6, vers 15, waar staat, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Eigenlijk spreekt dat vers over dat we de juiste schoenen moeten aantrekken. Het is heel eenvoudig, als we in de zomer op ons terras gaan zitten, doen we misschien teenslippers aan. Als we in de bergen moeten gaan wandelen, moeten we bergschoenen aandoen. Dat is niet andersom. We moeten voorbereid zijn. En dat is wat hier staat. We moeten onszelf onderdompelen in het evangelie van de vrede, zodat we klaar zijn. Niet alleen ons onderdompelen, maar ook bereid zijn om dat evangelie van vrede te delen. Gods woord van vrede. Dat vinden we ook terug, Handelingen 10, 36, waar Petrus zegt, dit is het woord dat hij gezonden heeft tot de Israëlieten, waardoor hij vrede verkondigt door Jezus Christus. Deze is de Heere van allen. God heeft het woord naar Israël gezonden. Het goede nieuws voor ons allemaal is dat Jezus ons vrede brengt. God is vrede. Hij is de basis en hij is de bron van vrede. En de God die vrede is, die bewerkt die ook voor ons. God bewerkt vrede. Hier gaan we eigenlijk al vooruitkijken naar het avondmaal wat we straks samen gaan vieren. Dat staat, dat zien we in Romeinen 5, vers 1. Wij dan, Gods kinderen, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons grootste probleem opgelost. Door onze zonde leefden wij in vijandschap met God. Dat zien we als we verder kijken, Romeinen 5, vers 10. We zijn verzoend toen wij vijanden waren. We leefden in chaos. We leefden in rebellie, oorlog naar God toe. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons gerechtvaardigd, zien we hier. Verleden tijd. God heeft onze schuld kwijtgescholden door het offer dat Jezus gebracht heeft. Zijn volmaakt leven wordt op onze rekening gezet. En onze zonden worden op hem gelegd. God heeft ons rechtvaardig verklaard. God heeft ons gered van een eeuwigheid zonder hem. En wat is het gevolg wat we hier zien in Romeinen 5? Daardoor hebben we vrede bij God. God heeft onze staat van oorlog veranderd in vrede. Door zijn verzoening is onze vijandschap veranderd in vriendschap. Dat is het grote en onbegrijpelijke wonder. Het wonder dat God ondanks onze zonde genadig is en dat we God onze Vader mogen noemen. En wat zien we hier? Die vrede hebben we gekregen door onze Heer Jezus Christus. Waarom hebben we zekerheid? Niet in onszelf, maar in het voltooide werk van Jezus. Daarin kunnen we en mogen we staan. Daar vinden we rust en vrede. En die rust en die vrede is gebaseerd op de verzoening met God die hij voor ons bewerkt heeft. Dat lezen we ook in Colossenzen 1, vers 20 en 21. En dat hij, dat is God, door hem, Jezus, alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend. We zien weer in vers 20. Daar wordt beschreven dat Jezus de zonde en de dood overwonnen heeft. Hij heeft vrede gemaakt door het offer van zijn bloed aan het kruis. En zoals het hier staat, is het al gebeurd. Maar we verwachten de volledige vervulling daarvan in de toekomst die komt. Zijn offer was voldoende voor verzoening, maar die zien we om ons heen nog niet. En je moet maar eens in Romeinen 8 lezen over de schepping. Die is nog niet hersteld. Die kijkt nog uit naar het herstel, net zoals wij daar nog naar uitkijken. En die verzoening die zal komen in de toekomst. En die is voor iedereen beschikbaar. In de Heer Jezus Christus. Dat zien we aan ons als gelovigen. Want wij heidenen, wij hoorden er niet bij. Zoals hier staat, we waren vervreemd, we waren vijandig gezind. Dat bleek uit wat we deden, onze zonde, door onze staat, aangetast door zonde. Nu ervaren wij vrede, omdat Jezus ons met God verzoend heeft. Efeze 2, vers 12 tot 15. Daar staat dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. U was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte, af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Hier zien we opnieuw dat Paulus schrijft op een prachtige manier over het wonder dat Jezus bewerkt heeft. Jezus heeft de vijandschap tussen God en mensen weggedaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat we in Gods gezin geadopteerd zijn. Maar meer nog, zoals we net al lazen, wij als heidenen, we hoorden niet bij Israël, we hadden geen deel aan het verbond, we hadden geen enkele hoop. Hopeloze mensen zonder God. Maar door zijn bloed zijn we in het lichaam geplaatst. Het voorhangsel is gescheurd. En we hebben rechtstreeks toegang tot God gekregen. Die geestelijke barrière die er was, die is weggenomen. In de tempel stond er een scheidingsmuur waarachter geen heidenen binnen mochten. Dus heidenen die waren afgesloten, letterlijk ook, van de toegang van God in de tempel. Wel, wat staat hier? Ook die muur heeft Jezus afgebroken. Dus ook die sociale barrière die is weggenomen. Dus de vijandschap die er tussen Joden en heidenen was, die is ook weg. Waarom? God heeft die verzoend en God heeft alle gelovigen samen in één lichaam geplaatst. God die vrede is, heeft ons door de Heer Jezus vrede geschonken met hem. En die vrede, die mogen wij uitleven. God geeft vrede. Dat zien we in de belofte van de Heer Jezus aan zijn discipelen. In Johannes 14, vers 27, daar zegt de Heer Jezus het volgende. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik u die. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Net hiervoor heeft Jezus verteld dat hij zijn discipelen gaat achterlaten, dat hij zal vertrekken. Wat zegt hij? Mijn vrede laat ik u. Dus die laat hij achter. Eigenlijk als het ware een erfenis. Als hij weg is, is die vrede een erfenis. En hij geeft zijn vrede. Als een schat aan zijn kinderen. Vrede is de erfenis en de schat die in Christus naar ons toekomen. En die vrede is een zekerheid in Christus, want hij geeft ze aan ons. Hier wordt een vergelijking gemaakt. Vrede zoals de wereld die geeft. Ja, dat zijn gewoon goede omstandigheden. Dat hoef ik u niet te vertellen. Wat horen we rond ons? Wat denken we soms misschien zelf? Oh, dat ik maar gezond ben. Dat is het belangrijkste. Nee, zegt Jezus. Mijn vrede is niet zoals de vrede die de wereld geeft. De vrede die Jezus ons geeft, die gaat verder. Veel verder. Dat is een staat van welbevinden en rust die onafhankelijk is van de omstandigheden. Dat is de vrede die Jezus ons geeft. En eigenlijk zien we hier ook al een gedeelte van hoe die ingevuld wordt in de opdracht die er staat voor de discipelen. Was de opdracht aan de discipelen? Wees niet bezorgd en wees niet bang. Waarom kunnen we dat? Jezus geeft ons die vrede. Die belofte vinden we ook bijvoorbeeld in Matteüs 11, vers 28, waar die prachtige uitnodiging staat van kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Een prachtige uitnodiging die onze Heer hier geeft. Een uitnodiging voor iedereen die vermoeid is. Een uitnodiging voor iedereen die belast is. Voor iedereen die weet dat hij zelf niet goed genoeg is. Voor iedereen die weet dat hij schuldig staat voor Gods wet. Iedereen die vermoeid is door het leven. Wat zegt de Heer Jezus? Kom. Hij zal ons rust geven als we naar hem toe gaan. Een prachtige belofte. Dat we rust van hem ontvangen die niet afhankelijk is van de omstandigheden. Dat vinden we ook terug in de opdracht en belofte in Filippenzen. Filippenzen 4, vers 6, 7 en 9. Waar Paulus het volgende schrijft. Wees in geen ding bezorgd, maar laat al uw verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Hier vinden we opnieuw die opdracht. Wees niet bezorgd. En hoe kunnen we die in de praktijk brengen? Het vers zelf geeft het antwoord. Maak al uw verlangens met gebed en smeken bij God bekend. Een levende relatie met God onderhouden betekent dat we bidden. Dat betekent dat we onze zorgen bij hem mogen brengen. Dat is een opdracht. God zelf hier vraagt ons om dat te doen. En we moeten dat doen met een dankbaar hart. Dankbaar omdat we vrede hebben met God. En als we dat doen, krijgen we de belofte dat we Gods vrede zullen ervaren. Nou, het staat zo mooi, het is een vrede die ons verstand te boven gaat. Misschien heeft u dat al eens mogen proeven. Dat er moeilijke dingen gebeuren, dat alles lijkt tegen te zitten, dat de wereld rondom u lijkt stil te staan. En op een gegeven moment is er dan toch een bepaalde rust in ons hart die eigenlijk menselijk gezien niet te verklaren is. Vrede omdat we met God verzoend zijn. Vrede omdat we mogen uitkijken naar de volledige vervulling van die verzoening in de toekomst. Vrede gegrond in het offer van Jezus. En soms ervaren we die vrede misschien ook niet. Maar dan is hier de opdracht om te vertrouwen en vast te staan op die feiten en op die belofte dat God van ons houdt en voor ons is. In vers 9 krijgen we nog een belofte. Als we op Gods weg wandelen, als we hem gehoorzamen, krijgen we de vrede van God. Als we ons op hem richten, zal hij met ons zijn, ondanks de omstandigheden. En wat zegt Romeinen 8, vers 6 zo mooi? Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Als we ons richten op de dingen rondom ons, op wereldse dingen, leidt dat tot de dood. Maar als we ons denken richten op God, als we ons denken richten op hemels en eeuwige dingen, leidt dat tot leven en vrede. Maar dat maakt het ook heel toepasbaar voor ons in de praktijk. God geeft vrede in ons hart. We zien God woont in ons hart. Maar dat zorgt er ook voor dat wij die vrede moeten uitleven en doorgeven. Dat is de opdracht die Jezus zelf ons heeft gegeven. Bijvoorbeeld Matteüs 5, vers 9. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Als we de vrede van het kruis geproefd hebben en als we zelf kunnen leven vanuit die vrede en die vergeving, is dat de opdracht. Vredestichters zijn. Actieve vredestichters zijn. Tegenover het slechte rondom ons het goede doen. Actieve verzoeners zijn. Waarom? Daardoor kunnen we laten zien dat we Gods kinderen zijn. Dat we vrede bewaren met onze naasten. Dat is een van de redenen waarom God ons hier allemaal samen in één lichaam geplaatst heeft. Kolossenzen 3, vers 15. Een opdracht. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Als u die passage leest, dan ziet u dat is een onderdeel van het aandoen van de nieuwe mens. Het beeld hier is dat op het moment dat we gered en bekeerd worden, hebben we onze oude mens als een vies kledingstuk eigenlijk afgelegd en kunnen we bij Gods genade de nieuwe mens aandoen. Dat is hier de opdracht. Laat de vrede van God heersen in jullie harten. Heersen in onze harten is zoals een scheidsrechter die een wedstrijd in goede banen leidt. Dus laat die vrede heersen en laat die u leiden. De vrede van Christus in ons hart die moet overvloeien. Die moet zichtbaar worden. Die moeten we laten zien. Dat is het doel van dat we allemaal in één lichaam geroepen zijn. Laten zien dat we anders zijn. Doordat God ons gered heeft en doordat wij onderling vrede bewaren. God is vrede. God heeft vrede voor ons bewerkt door zijn Zoon. Hij geeft ons vrede in ons hart die we mogen uitleven naar anderen. Ik wil eindigen met een tekst uit de brief aan de Romeinen. Ik ga dadelijk hoofdstuk 14, vers 17 tot 19 lezen. En daar zien we een paar kenmerken van Gods koninkrijk die we nu al mogen uitleven. Gerechtigheid, vrede, blijdschap. We kijken er samen naar uit toch om die in de toekomst in de vervulling te zien gaan, als Jezus terugkomt. Want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is welbehagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Amen.